Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie van woensdag 11 februari. Want dat hebben we nog niet kunnen doen. De Heilige Vader die heeft ondertussen verder gegaan in zijn catechese-reeks over Dei Verbum, de dogmatische constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de goddelijke openbaring. Ondertussen waren wij reeds in de vorige afleveringen begonnen met die mooie en wat lange brief ook, die de Heilige Vader heeft geschreven naar aanleiding van de organisatie van de Olympische Winterspelen in Milaan. En ook de Paralympische Spelen die in dezelfde streek zullen plaatsvinden in de maand maart. Daarbij heeft hij een meditatie geschreven, een brief voor een ieder die betrokken is in het gebeuren rond de Olympische Spelen over het belang van sport voor de kerk. En daar gaan wij vandaag mee verder. Alvorens we dat gaan doen, gaan we even binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En daarvoor kijken we eerst naar donderdag 12 februari. Dan ontving de Heilige Vader Monsignor Giordano Piccinotti, de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de Apostolische Stoel. Er werd ook een audiëntie verleend aan pater Wojciech Girtic, de theoloog van het pauselijk huis. Een audiëntie werd verleend aan de apostolische nuncius in Jordanië en Cyprus, Monsignor Giovanni Pietro D'Altoso. Ook de apostolische nuncius in Papua-Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden werden door de Heilige Vader ontvangen, Monsignor Maurizio Bravi. Eveneens audiëntie voor Monsignor Fernando Chica Arellano, de permanent waarnemer bij de organisaties en organen van de Verenigde Naties voor voeding en landbouw. Ook de aartsbisschop van Kiev-Halych in Oekraïne, zijn zaligheid Zviatoslav Shevchuk, werd door de Heilige Vader ontvangen. En tot slot, diezelfde dag nog, werd een audiëntie verleend aan de heer Noel Diaz, de oprichter van El Sambrador Nueva Evangelización. Op vrijdag 13 februari een audiëntie voor kardinaal Claudio Guggerotti, prefect van het dicasterie voor de Oosterse Kerken. Ook dokter Christian Murray, de adjunct-directeur van de persdienst van de Heilige Stoel, werd door de Heilige Vader ontvangen, als ook de kardinaal Lorenzo Baldisseri, emeritus secretaris-generaal van de bisschoppensynode. Ook ontving de Heilige Vader de carabinieri van de Compagnia Roma San Pietro. zaterdag 14 februari een audiëntie die altijd wordt verleend, en altijd een vergadering ook, tussen de Heilige Vader en de prefect van de dicasterie voor de bisschoppen, Monsignor Filippo Iannone. En dan een link met ons land, want onze apostolische nuncius, die dus nuncius is voor België en voor Luxemburg, Monsignor Franco Coppola, werd door de Heilige Vader ontvangen. Eveneens een audiëntie voor professor Joachim von Braun, de voorzitter van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen, samen met zuster Helen Alford, voorzitter van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. De paus ontving ook de heer José Ulises Correa e Silva, de premier van Kaapverdië, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Diezelfde dag nog audiëntie voor Monseigneur Jesús Fernández González, de bisschop van Córdoba in Spanje, en de leden van de Nationale Confederatie della Misericordia d'Italia. Tot slot maandag 16 februari audiëntie voor de prefect van de dicasterie voor de integrale menselijke ontwikkeling, kardinaal Michael Czerny. Samen met zuster Alessandra Smerelli, secretaris, en kardinaal Fabio Baggio, ondersecretaris. Ook werd de moderator van de prelatuur van het Opus Dei, Monsignor Fernando Ocariz Braña, ontvangen door de Heilige Vader. Audiëntie voor de apostolische nuncius in de Filipijnen, Monsignor Charles John Brown. De deelnemers aan de plenaire vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven werden ook in audiëntie ontvangen. En de metropoliet voor Italië van het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, de eminentie Policarpus, werd door de Heilige Vader ontvangen, als ook de prefecten van de Italiaanse Republiek. Opnieuw heel wat dus van die audiënties die werden verleend, heel wat mensen die door de Heilige Vader werden gezien. Sommige hadden eerder een privé-karakter, andere wat publieker, waarbij dan ook ja, bepaalde toespraken bijvoorbeeld worden gepubliceerd. Wij gaan, zoals beloofd, verder in de boodschap die de Heilige Vader schreef naar aanleiding van de Olympische Winterspelen in Milaan. En hij was eigenlijk begonnen aan het laatste deeltje van de brief, waar hij onder meer sprak over de negatieve elementen die kunnen verbonden zijn met sport. Een eerste die hij daarbij noemde en uitgebreid behandelde, was het feit dat er vaak veel geld mee gemoeid is. En wanneer dit gebeurt, dat het vaak ten koste gaat van de goede elementen van sport. De paus gaat verder. Een andere vorm van verstoring van de sport is het politieke misbruik van internationale sportcompetities. Wanneer sport bezwijkt voor de mentaliteit van macht, propaganda of nationale suprematie, wordt haar universele roeping verraden. Grote sportevenementen zijn bedoeld als plaatsen van ontmoeting en wederzijdse bewondering, niet als podia voor het bevestigen van politieke of ideologische belangen. De hedendaagse uitdagingen worden versterkt door de impact van transhumanisme en kunstmatige intelligentie op de sportwereld. Technologieën die worden toegepast om prestaties te verbeteren, dreigen een kunstmatige scheiding tussen lichaam en geest te introduceren, waardoor de atleet verandert in een geoptimaliseerd, gecontroleerd product dat boven de natuurlijke grenzen wordt verbeterd. Wanneer technologie niet langer ten dienste staat van de mens, maar deze wil herdefiniëren, verliest sport zijn menselijke en symbolische dimensie en wordt het een laboratorium voor ontlichamende experimenten. Ondanks deze gevaren heeft sport een buitengewoon vermogen tot inclusie. Wanneer sport op de juiste wijze wordt beoefend, creëert het mogelijkheden voor deelname voor mensen van alle leeftijden, sociale omstandigheden en vaardigheden. En dient het daarmee als een instrument voor het bevorderen van integratie en waardigheid. We zien dit inderdaad terug in de ervaring van Atletica Vaticana. Deze organisatie, die in 2018 is opgericht als het officiële team van de Heilige Stoel en onder leiding staat van het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs, laat zien hoe sport ook kan worden ervaren als een kerkelijke dienst, vooral ten behoeve van de armsten en de meest kwetsbaren. Hier gaat sport niet om het geven van een show, maar om nabijheid. Het gaat niet om selectie, maar om begeleiding. Het gaat niet om overdreven competitie, maar om een gezamenlijke weg. Ten slotte moeten wij ons afvragen of sport niet steeds meer wordt geassimileerd in de logica van videogames. De extreme gamificatie van sport en de reductie van ervaring tot scores, niveaus en reproduceerbare prestaties dreigen sport los te koppelen van individuen en concrete relaties. Het spel dat altijd risico's, onvoorspelbaarheid en aanwezigheid met zich meebrengt, wordt vervangen door een simulatie die totale controle en onmiddellijke bevrediging belooft. Het herstellen van de authentieke waarde van sport betekent daarom het herstellen van de incarnatie, educatieve en relationele dimensie ervan, zodat het een school van menselijkheid kan blijven en niet louter een instrument voor consumenten. Een pastorale benadering van sport voor een rijk leven. Een gepaste pastorale benadering van sport komt voort uit het besef dat sport een activiteit is die de verbeelding prikkelt, levensstijlen vormgeeft en jonge generaties opvoedt. Daarom is het noodzakelijk dat lokale kerken sport erkennen als een kans voor onderscheiding en begeleiding en menselijke en spirituele begeleiding bieden. In dit perspectief lijkt het passend dat er binnen de bisschoppenconferenties bureaus of commissies zijn die zich bezighouden met sport, waar pastorale voorstellen kunnen worden ontwikkeld en gecoördineerd, waarbij de sportieve, educatieve en sociale realiteiten in de verschillende gebieden worden samengebracht. Sport verbindt namelijk parochies, scholen, universiteiten, oratoria, verenigingen en wijken. Door een gedeelde visie te stimuleren, kunnen deze bureaus versnippering helpen voorkomen en bestaande ervaringen versterken. Op lokaal niveau beantwoordt de aanstelling van een diocesane vertegenwoordiger en pastorale werkers voor sport aan dezelfde behoefte aan nabijheid en continuïteit. Pastorale begeleiding van sport beperkt zich niet tot momenten van feest, maar vindt plaats in de loop van de tijd door het delen van de inspanningen, verwachtingen, teleurstellingen en hoop van degenen die dagelijks op het veld, in de sportschool of op straat spelen. Deze begeleiding heeft zowel betrekking op het fenomeen sport in zijn geheel, met zijn culturele en economische transformaties, als op de echte mensen die ermee bezig zijn. De kerk is geroepen om dicht bij de sportwereld te staan wanneer deze professioneel wordt beoefend, als een elitecompetitie of als een kans op succes of media-aandacht, maar ook door bijzondere aandacht te hebben voor de amateursport, die vaak over weinig middelen beschikt, maar rijk is aan relaties. Een goede pastorale benadering van sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan de reflectie over de ethische dimensie ervan. Het gaat er niet om regels van buitenaf op te leggen, maar om de betekenis van sportbeoefening van binnenuit te belichten en te laten zien hoe het nastreven van resultaten kan samengaan met respect voor anderen, voor regels en voor zichzelf. Met name de harmonie tussen lichamelijke en geestelijke ontwikkeling moet worden beschouwd als een wezenlijk onderdeel van een integrale visie op de mens. Sport wordt zo een plaats waar atleten leren voor zichzelf te zorgen zonder ten prooi te vallen aan ijdelheid. Zichzelf tot het uiterste te drijven zonder zichzelf te schaden en te concurreren zonder de broederschap uit het oog te verliezen. Een andere beslissende taak is het reflecteren op en implementeren van sportbeoefening als open en inclusieve instrumenten voor gemeenschap. Sport kan en moet een gastvrije ruimte zijn, die mensen met verschillende sociale, culturele en fysieke achtergronden kan betrekken. De vreugde van het samen zijn, die voortkomt uit gezamenlijk spelen, gezamenlijk trainen en wederzijdse ondersteuning, is een van de eenvoudigste en meest diepgaande uitingen van een verzoende mensheid. In deze context moeten degenen die spelen erkend en begeleid worden. Hun dagelijkse ervaring getuigt van ascese en soberheid, van geduldige inspanningen om zich te verbeteren, van evenwicht tussen discipline en vrijheid en van respect voor het ritme van lichaam en geest. Deze kwaliteiten kunnen iemands sociale leven verlichten. Het spirituele leven biedt hen op zijn beurt een perspectief dat verder gaat dan prestaties en resultaten. Het introduceert het gevoel van lichaamsbeweging als een praktijk die het innerlijke leven vormt. Het helpt om betekenis te geven aan inspanningen en om tegenslagen te ervaren zonder wanhoop en successen zonder arrogantie, waardoor training wordt omgezet in menselijke vorming. Dit alles vindt zijn uiteindelijke betekenis in de Bijbelse belofte, die deze brief zijn titel geeft: leven in overvloed. Dit is geen opeenstapeling van successen of prestaties, maar een volheid van leven, die ons lichaam, onze relaties en ons innerlijk leven integreert. In cultureel opzicht nodigt het leven in overvloed ons uit om de sport te bevrijden van reductionistische denkwijzen die haar zouden veranderen in louter spektakel of product. In pastoraal opzicht spoort het de kerk aan om aanwezig te zijn en begeleiding, onderscheidingsvermogen en hoop te bieden. Op deze wijze kan sport echt een leerschool voor het leven worden, waar iedereen kan leren dat overvloed niet voortkomt uit overwinning tegen elke prijs, maar uit delen, uit respect voor anderen en uit de vreugde van samen op weg zijn. Getekend Paus Leo XIV in het Vaticaan op 6 februari 2026. En zo, dierbare luisteraars, heeft u helemaal deze mooie brief van Paus Leo XIV kunnen beluisteren over het belang van de sport. En dit naar aanleiding onder meer van de organisatie van de Olympische Winterspelen. U heeft daar ongetwijfeld over vernomen in andere vormen van media. En natuurlijk ook de organisatie van de Paralympische Spelen die een beetje later in de maand maart zullen plaatsvinden. Op deze wijze gaat de Heilige Vader verder in de meditatie ook van zijn voorgangers over het belang van de sport, ook in kerkelijke context en in de context van een gelovig en rijk leven. Een ander onderricht dat de Heilige Vader ons in de afgelopen weken geeft, gaat over het Tweede Vaticaans Concilie. De Heilige Vader heeft namelijk besloten om een catechetische reeks te geven gedurende dit hele jaar dat zal handelen over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Hij is begonnen met de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring, De Verbum. En we gaan vandaag luisteren naar een volgende catechese waar hij opnieuw verder zal gaan over de relatie tussen de kerk en het woord van God en ook de Heilige Schrift. We gaan luisteren naar Paus Leo XIV.
Nella catechesi odierna ci soffermeremo sul legame profondo e vitale che esiste tra la parola di Dio e la Chiesa.
Legame espresso. In de catechese van vandaag zullen wij stilstaan bij de diepe en vitale band die bestaat tussen het woord van God en de kerk. Een band die tot uitdrukking komt in de Constitutie Dei Verbum in het zesde hoofdstuk. De kerk is de eigenlijke plaats van de Heilige Schrift. Onder inspiratie van de Heilige Geest is de Bijbel ontstaan uit het volk van God en bestemd voor het volk van God. In de christelijke gemeenschap heeft zij als het ware haar habitat. In het leven en het geloof van de kerk vindt zij namelijk de ruimte om haar betekenis te openbaren en haar kracht te tonen. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert eraan dat de kerk de Heilige Schrift altijd heeft vereerd zoals zij het lichaam van de Heer zelf heeft vereerd en nooit heeft nagelaten, vooral in de heilige liturgie, zich te voeden met het brood des levens van de tafel, van zowel het woord van God als het lichaam van Christus, en dit aan de gelovigen aan te reiken. Bovendien heeft de kerk, samen met de heilige traditie, de heilige schrift altijd beschouwd, en beschouwt zij deze nog steeds, als de hoogste regel van haar geloof. De kerk blijft nadenken over de waarde van de heilige schrift. Na het concilie was een zeer belangrijk moment in dit verband de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode over het thema het woord van God in het leven en de zending van de kerk in oktober 2008. Paus Benedictus XVI heeft de vruchten daarvan verzameld in de post-synodale apostolische exhortatie Verbum Domini, waarin hij stelt juist de intrinsieke band tussen woord en geloof maakt duidelijk dat de authentieke hermeneutiek van de Bijbel enkel maar kan bestaan in het kerkelijk geloof, dat in het ja van Maria zijn paradigma heeft. De oorspronkelijke plaats van de schriftuurlijke interpretatie is het leven van de kerk. In de kerkelijke gemeenschap vindt de schrift dus de omgeving waarin zij haar specifieke taak kan vervullen en haar doel kan bereiken. Christus bekendmaken en openstaan voor de dialoog met God. Onwetendheid van de schrift is namelijk onwetendheid van Christus. En deze beroemde uitspraak van de heilige Hieronymus herinnert ons aan het uiteindelijke doel van het lezen en mediteren van de schrift. Christus leren kennen en via hem een relatie met God aangaan. Een relatie die kan worden opgevat als een gesprek, een dialoog. En de Constitutie Dei Verbum heeft ons de openbaring juist als een dialoog voorgesteld, waarin God tot de mensen spreekt als tot vrienden. Dit gebeurt wanneer we de Bijbel lezen in een innerlijke houding van gebed. Dan komt God ons tegemoet en gaat Hij een gesprek met ons aan. De Heilige Schrift die aan de kerk is toevertrouwd en door haar wordt bewaard en uitgelegd, speelt een actieve rol. Met haar doeltreffendheid en kracht geeft zij namelijk steun en kracht aan de christelijke gemeenschap. Alle gelovigen worden opgeroepen om uit deze bron te drinken, in de eerste plaats in de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten. De liefde voor de Heilige Schrift en de vertrouwdheid ermee moeten een leidraad zijn voor diegenen die het ambt van het woord uitoefenen, bisschoppen, priesters, diakens, catechisten. Het werk van exegeten en van allen die zich bezighouden met bijbelwetenschappen is van onschatbare waarde. En de schrift neemt een centrale plaats in voor de theologie, die in het woord van God haar fundament en ziel vindt. Wat de kerk vurig wenst, is dat het woord van God elk van haar leden kan bereiken en hun geloofsweg kan voeden. Maar het woord van God drijft de kerk ook voorbij zichzelf. Het opent haar voortdurend voor de zending naar iedereen. We leven immers omringd door zoveel woorden, maar hoeveel daarvan zijn leeg? Soms horen we ook wijze woorden die echter ons uiteindelijke lot niet raken. Het woord van God daarentegen komt tegemoet aan onze dorst naar betekenis, naar waarheid over ons leven. Het is het enige woord dat altijd nieuw is. Het openbaart ons het mysterie van God en is onuitputtelijk. Het houdt nooit op zijn rijkdommen aan te bieden. Dierbaren, als je in de kerk leeft, leer je dat de Heilige Schrift helemaal over Jezus Christus gaat. En je merkt dat dit de diepe reden is voor haar waarde en kracht. Christus is het levende woord van de Vader, het woord van God dat vlees is geworden. Alle schriften kondigen zijn persoon, zijn reddende aanwezigheid aan voor ieder van ons en voor de gehele mensheid. Laten wij dus ons hart en onze geest openen om deze gave te ontvangen in navolging van Maria, moeder van de kerk. De woorden van paus Leo de XIV tijdens de generale audiëntie van 11 februari. Daar hadden we dus nog niet de mogelijkheid gehad om daar te blijven bij stilstaan. Bij deze bent u helemaal mee met de catechetische reeks over Dei Verbum en dus ook in de toekomst de andere documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. De Heilige Vader gebruikte in zijn inleiding de uitdrukking dat velen een mening hebben over deze documenten en over het concilie, maar eigenlijk de meesten van hen nog nooit de teksten echt hebben gelezen. Niet als een oordeel, maar om ons uit te nodigen om het te doen en om werkelijk die teksten eens te gaan lezen en te overwegen onder zijn leiding. En we blijven u daarvan op de hoogte houden in Radio Vaticaan natuurlijk. Voor ons is het tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. Daarna komen we graag bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. U heeft daarnet gehoord dat de Heilige Vader een audiëntie heeft verleend aan de pauselijke raad rond het leven. En we gaan even kijken naar de toespraak die de Heilige Vader toen aan deze leden heeft gegeven. De Heilige Vader zei, en begon eerst met het kruisteken, goedemorgen allemaal, welkom. Eminenties, excellenties, dierbare academici, dierbare broeders en zusters. Ik ben blij voor het feit dat ik u voor het eerst kan ontmoeten samen met de nieuwe voorzitter, Monsignor Renzo Pegoraro. En ik dank u voor uw wetenschappelijk onderzoek ten dienste van het menselijk leven en voor het werk dat u verricht in deze pauselijke academie. Ik waardeer het onderwerp dat u voor uw bijeenkomst van dit jaar hebt gekozen. Healthcare for all, sustainability and equity. Het is van groot belang, zowel vanwege de actualiteit als vanuit symbolisch oogpunt. In een wereld die verscheurd wordt door conflicten die enorme economische, technologische en organisatorische middelen opslokken voor de productie van wapens en andere oorlogsmiddelen, is het namelijk meer dan ooit van belang om tijd, krachten en competenties te wijden aan de bescherming van het leven en de gezondheid. Gezondheid is, zoals Paus Franciscus zei, geen consumptiegoed, maar een universeel recht, waardoor toegang tot gezondheidszorg geen privilege mag zijn. Ik dank u dan ook voor deze keuze. Een eerste aspect dat ik graag wil benadrukken is het verband tussen de gezondheid van iedereen en de gezondheid van ieder individu. De COVID-19-pandemie heeft ons dat op soms brute wijze duidelijk gemaakt. Het is duidelijk geworden hoezeer wederkerigheid en onderlinge afhankelijkheid ten grondslag liggen aan onze gezondheid en aan ons leven zelf. Om deze onderlinge afhankelijkheid te bestuderen, is een dialoog nodig tussen verschillende kennisgebieden. Geneeskunde, politiek, ethiek, management en andere, zoals in een mozaïek, waarvan het succes zowel afhangt van de keuze van de tegels als van de combinatie ervan. Wat gezondheidszorgstelsels en volksgezondheid betreft, gaat het er namelijk enerzijds om de verschijnselen te begrijpen en anderzijds om politieke, sociale en technologische maatregelen te identificeren die betrekking hebben op het gezin, het werk, het milieu en de hele samenleving. Onze verantwoordelijkheid ligt dus niet enkel in het nemen van maatregelen om zieken te behandelen en gelijke toegang tot zorg te garanderen, maar ook in het erkennen dat gezondheid wordt beïnvloed en bevorderd door een geheel van factoren en dat dit in al zijn complexiteit moet worden onderzocht en aangepakt. In dit verband wil ik nogmaals benadrukken dat we ons niet moeten concentreren op onmiddellijke winst, maar op wat het beste is voor iedereen, door geduldig, gul en solidair te zijn, banden te smeden en bruggen te bouwen, om samen te werken, om middelen te optimaliseren, zodat ieder zich betrokken voelt bij dit proces en profiteert van het gezamenlijke werk. En hier komen we bij het thema preventie, dat ook een brede invalshoek heeft. De omstandigheden waarin gemeenschappen leven, die het resultaat zijn van sociaal en milieubeleid, hebben een impact op de gezondheid en het leven van mensen. Als we kijken naar de levensverwachting en de gezonde levensverwachting in verschillende landen en verschillende sociale groepen, zien wij enorme ongelijkheden. Deze zijn afhankelijk van variabelen, zoals bijvoorbeeld het loonniveau, het opleidingsniveau, de wijk waar men woont. En helaas kunnen we vandaag de dag ook niet voorbijgaan aan oorlogen die burgerlijke structuren, waaronder ziekenhuizen, treffen. En de meest absurde aanslagvormen die de mens zelf op het leven en de volksgezondheid pleegt. Vaak wordt beweerd dat leven en gezondheid voor iedereen even fundamentele waarden zijn. Maar die bewering is hypocriet als men tegelijkertijd geen aandacht schenkt aan de structurele oorzaken en operationele keuzes die tot ongelijkheid leiden. Ondanks alle verklaringen en proclamaties worden in de praktijk niet alle levens evenveel gerespecteerd en wordt de gezondheid niet voor iedereen op dezelfde wijze beschermd en bevorderd. Het begrip One Health kan ons helpen als basis voor een globale, multidisciplinaire en geïntegreerde benadering van gezondheidskwesties. Het benadrukt de ecologische dimensie en de onderlinge afhankelijkheid van de vele levensvormen en ecologische factoren die een evenwichtige ontwikkeling mogelijk maken. Het is belangrijk om ons ervan bewust te worden dat het menselijk leven onbegrijpelijk en onhoudbaar is zonder andere schepselen. Om het met de woorden van de encycliek Laudato Si te zeggen: wij, alle wezens in het universum, zijn verbonden door onzichtbare banden en vormen een soort universele familie, een sublieme gemeenschap die ons aanzet tot een heilige, liefdevolle en nederige eerbied. En deze benadering sluit nauw aan bij de globale bioethiek waar uw academie zich herhaaldelijk mee heeft beziggehouden en waarvan het goed is om deze te blijven cultiveren. Vertaald naar het overheidsbeleid vereist One Health de integratie van de gezondheidsdimensie in alle beleidsmaatregelen. Vervoer, huisvesting, landbouw, werkgelegenheid, onderwijs enzovoort. In het besef dat gezondheid alle aspecten van het leven raakt. Wij moeten dus ons begrip en onze praktijk van het algemeen belang versterken, zodat het niet onder druk van particuliere, individuele en nationale belangen wordt verwaarloosd. Het algemeen welzijn, een van de fundamentele principes van het sociale denkende sociale leer van de kerk dreigt een abstract en irrelevant begrip te blijven als we niet erkennen dat het zijn wortels heeft in de concrete praktijk van nabije relaties tussen mensen en de banden tussen burgers. Dit is de voedingsbodem waarop een democratische cultuur kan groeien die participatie bevordert en efficiëntie, solidariteit en rechtvaardigheid met elkaar weet te verenigen. En we moeten de verbinding herstellen met de fundamentele houding van zorg als steun en nabijheid tot de ander, niet enkel omdat hij zich in een situatie van nood of ziekte bevindt, maar omdat hij een existentiële kwetsbaarheid deelt die alle mensen gemeen hebben. En enkel zo zullen we in staat zijn om effectievere en duurzamere gezondheidszorgstelsels te ontwikkelen. En deze kunnen dan voorzien in de gezondheidsbehoeften in een wereld met beperkte middelen en om het vertrouwen in de geneeskunde en gezondheidswerkers te herstellen, ondanks desinformatie en scepsis ten aanzien van de wetenschap. Gezien de mondiale reikwijdte van deze kwestie, herhaal ik dat er effectieve wijzen moeten worden gevonden om internationale en multilaterale betrekkingen te versterken, zodat deze de nodige kracht kunnen terugwinnen om die rol van ontmoeting en bemiddeling te vervullen die nodig is om conflicten te voorkomen. En niemand in de verleiding komt om de ander te overheersen met de logica van geweld, of het nu gaat over verbaal, fysiek of militair. En deze visie geldt ook voor de samenwerking en coördinatie tussen supranationale organisaties die zich bezighouden met de bescherming en bevordering van de gezondheid. Hierbij dan, dierbare vrienden, mijn laatste wens. Mogen uw inzet een doeltreffend getuigenis zijn van die houding van wederzijdse zorg waarin Gods houding ten opzichte van ons tot uiting komt. Want Hij zorgt voor al zijn kinderen. Ik zegen ieder van u, uw dierbaren en uw werk van harte. En daarna bad hij samen met de aanwezigen nog het Onze Vader en gaf zijn apostolische zegen. De mooie toespraak van Paus Leo XIV tot de leden van de Pauselijke Academie voor het Leven. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader aartsbisschop Javier Herrera Corona benoemd tot apostolische nuncius in Tunesië. Hij benoemde monseigneur Teodoro Mendes Tavares tot bisschop van Santiago de Cabo Verde in Cabo Verde. Hij heeft ook verschillende leden benoemd tot de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. En hij benoemde zuster Simona Brambila tot lid van het dicasterie voor de bisschoppen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren. En graag tot een volgende keer. Dan geven wij u zeker ook nog de vastenboodschap mee die de paus heeft geschreven naar aanleiding van het begin van de 40 dagen tijd. Dat is voor een volgende aflevering. Van harte dank en graag tot dan.